Ja. Zo beter? Ja, de laatste vakantieweek gaat in, begrijp ik. Sommigen van u zijn waarschijnlijk al op vakantie geweest. Kinderen op vakantie geweest. Jullie op vakantie geweest? Ja. En waarheen? Zeg het nog eens. Naar Oostenrijk. Oh, daar is geen strand. Nou ja. Een beetje, hè, aan de meren. Wie is op het strand geweest? Van de kinderen op het strand geweest? Van de grote mensen mag ook, ja, ja. Wat doe je als je op het strand bent? Moet je even indenken. Wat je doet, als je er niet geweest bent, dan kun je wel indenken. Wat doe je? Zeg het eens. Zwemmen. En als je uitgezwommen bent, wat doe je dan? Zonnen. Ja. Maar er is één ding wat bijna alle kinderen altijd doen. Onze kleinkinderen doen het ook. We hebben al potten vol, maar je gaat schelpen zoeken. Ja, ja. Je gaat schelpen zoeken. En als de logeerpartij voorbij is, ja, wij wonen vlakbij het strand. Als de logeerpartij voorbij is, dan doen we die schelp in een pot. Maar de volgende keer als we op het strand zijn, dan gaan ze weer schelpen zoeken. Maar als je op vakantie in het buitenland bent, dan ontdek je ook dat zo'n mooi zandstrand als dat wij hebben, dat is lang niet overal in de wereld. Je hebt, als je in Europa bent of je bent buiten Europa ook, zijn maar weinig echte mooie zandstranden. Heel veel stranden bestaan uit steen. Kijk maar eens naar het eerste plaatje. Wij zijn ook op vakantie geweest en het klinkt een beetje stoer. Dit is een strand in Amerika. Nou komt dat omdat we een dochter met haar gezin en kleinkinderen hebben wonen in Amerika. Dus wij gaan daar regelmatig heen. Want ik denk misschien doe maar stoer met Amerika. Maar ik zal je eerlijk vertellen, ik had ze veel liever hier en dat we nooit naar Amerika hoefden. Dus wees maar niet jaloers op ons. Maar we maken van de nood een deugd. En als we in Amerika zijn, het is helemaal aan de Pacific, verder weg kan niet. Dan gaan we toch ook altijd wel een keer naar de oceaan om te kijken. Nou, dit is een strand. En als je geen schelpen hebt, dan zoek je stenen. Wie van u heeft wel stenen meegenomen uit het buitenland terug van vakantie? Ja, hè? Kijk, 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 kijk. Gek is dat, hè? Dat doen we. Dat komt juist omdat wij hier zandstranden hebben en die stenen niet gewend zijn. Dus in het buitenland zoek je naar mooie stenen. Nou ja. Hier was het nogal grauw allemaal, maar kijk eens naar het volgende plaatje. Ja, allemaal grauw, grauwe stenen. Hè? Wel mooi afgerond. Dat komt doordat de golven van de oceaan, die maken dat die stenen tegen elkaar roffelen. Dat hoor je ook als die golven komen, hoor je die stenen roffelen. Die worden mooi rond allemaal. En kijk eens naar het volgende plaatje. Hé, er ligt een afwijkend steentje tussen. Een prachtig wit steentje. En als je die nou bovenop die andere legt, kijk eens op het volgende plaatje, dan is het bijna of hij licht geeft. Ik heb zo'n steentje. Hier, bij. Een prachtig wit steentje. En die vonden wij zo fascinerend, dat we hebben er een heleboel verzameld op dat strand. En kijk, mooi gezicht, hè? Net of ze licht geven, die steentjes. En we hebben dit zwikkie hebben we mee naar huis genomen. Dat kon wel, want heengaans ging er in onze koffer kilo's drop. En dan kun je ook weer. Dan kun je ook wel weer een kilootje stenen mee terugnemen. Ja, weet je waar die witte steentjes mij aan deden denken? Ons aan deden denken? Aan een witte steen, die genoemd. Wit steentje, zoals het een verkleinwoord. Waarover gesproken wordt in het boek Openbaring. En ik wou dat eens met jullie lezen. Openbaring 2, vers 12 tot 17. Openbaring 2. Een van de brieven waar het boek Openbaring mee begint, die Johannes geschreven heeft. In directe opdracht van de Heer Jezus. Als je dat helemaal leest wat eraan vooraf gaat. In directe opdracht van de Heer Jezus die aan hem verschenen is. Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum. Dit zegt hij. die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft. Ik weet waar u woont, namelijk waar Satans troon staat. U bent mijn naam trouw gebleven en u hebt uw geloof in mij niet verloochend, ook niet toen Antipas, mijn betrouwbare getuige, werd gedood in uw stad, waar ook de Satan woont. Maar enkele dingen heb ik tegen u. Sommigen houden vast aan de leer van Bileam, die Balak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een val moest opzetten, waardoor ze heidens offervlees zouden gaan eten en ontucht zouden plegen. En zo is het ook bij u. Sommigen houden vast op dezelfde manier aan de leer van de Nicolaïten. Breek toch met het leven dat u nu leidt. Anders kom ik binnenkort naar u toe en ik zal hen met het zwaard uit mijn mond bestrijden. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal ik van het verborgen manna geven en ook een wit steentje. Met daarop een nieuwe naam, die niemand kent, behalve degene die het ontvangt. Een wit steen met een naam erop, die niemand kent behalve God en degene die die steen ontvangt. Nou, ik wil op drie punten op die tekst ingaan. Dat is dat het een wit steentje is, over de kleur wit. En ik wil het met u hebben over de naam. En ik wil het met u hebben over de voorwaarden om dat steentje te krijgen. Dat is wie overwint. Nou, laten we eerst met de kleuren beginnen. Het grappige is dat je in het Oude Testament eigenlijk geen Hebreeuws woord hebt voor een kleur. Het woord wit komt in het Hebreeuws niet voor, maar het is altijd afgeleid van iets. Wit is in het Oude Testament melkkleurig. Nou, daar kunnen we ons iets bij voorstellen. En dat woord, dat komt verschillende keren, vele keren in het Nieuwe Testament voor. Denk maar aan het manna. Je krijgt ook dat manna, dat verborgen manna. Manna was ook wit. In Daniël lees je over dat Daniël een visioen heeft en dat hij een oude van dagen, een oude wijze, op de troon ziet zitten, waarvan de kleren blinkend wit zijn als sneeuw en de haren wit als wol. He, zie je dat het ook wordt gebruikt in vergelijking tot iets. Wol, witte wol en sneeuw. En in Openbaring lees je dat het kleed van de bruid bestaat uit stralend wit linnen. Linnen is in de Bijbel ook altijd een teken van het feit dat het kleed wit is. De prediker zegt dat je witte kleren moet dragen. Witte kleren dragen, want het is feest. Je moet ook durven feesten vieren in het leven. Feestelijke kleren dragen en dan zijn die ook wit. Dus wit is de kleur van feest, maar wit is ook de kleur van heiligheid en zuiverheid en reinheid. De kleur van God. En als je gaat googlen en je gaat de Bijbelverklaringen lezen van hoe zit het nou eigenlijk met dat witte steentje, hoe komt Johannes nou eigenlijk aan dat idee, het is hem door de Heilige Geest ingegeven, maar hoe komt hij nou aan het idee van dat witte steentje? En ja, je moet het maar voor waar aannemen wat er staat. Dat men zegt dat in de Griekse cultuur, in de Griekse rechtspraak, er werd immers in die tijd nog niet zoveel geschreven. Perkament was duur, kon je ook niet zo makkelijk in je zak steken, denk ik, die perkamentenrollen. Maar als jij voor de rechter gedaagd was en je was onschuldig verklaard, dan kreeg je die witte steen als bewijs van je onschuld. En als iemand er nog eens op terugkwam, dan zeg je nee en dan haalde je die steen ervoor. Zij zegt nee, ik ben onschuldig verklaard. Kijk maar, dit steentje is daarvan het bewijs. Een bewijs van onschuld. Wit is rein, is zuiver, is feestelijk. Met een bruiloft te maken, niet voor niets. Hè, dat de bruid ook bij ons nog altijd het liefst in het wit verschijnt. En het heeft ook met onschuld. Maar nou de naam. Dus punt 1 was die witte kleur. Maar nou de naam. God kent ons, dat weten we wel, dat geloven we ook wel. God kent ons bij naam. Hoe weten we dat? Die naam die jij hebt, is je door je ouders gegeven. Het is interessant vandaag om te zien dat Bijbelse namen nog steeds heel populair zijn. Maar als je eens een keer een lijstje ziet van hoe mensen heten, dan zie je dat Mensen verzinnen van allerlei namen vandaag, dat ook soms ook eigen verzonnen namen. Waarvan je wel eens denkt, van, nou zou een kind als hij volwassen is dat later ook nog leuk vinden. En dan merk je ook wel dat sommige mensen willen hun naam ook later weer veranderen. Of willen hun tweede naam nemen om mee genoemd te worden. Nou, je kent dat wel. Maar ook de naam die jouw ouders jou geven, is toch een naam die God kent. Dat weten we van Samuel. Toen Hanna eindelijk een kind kreeg, noemde ze hem Samuel. En dat betekent van de Heere gebeden. Maar toen Samuel later als klein jongetje aan Eli afgestaan was in de tempel, toen riep God 's nachts Samuel bij zijn naam. Samuel, Samuel. En hij dacht, het is Eli die mij roept. Dus hij rende naar Eli, die net wakker werd. En die zei, nee jongen, ik heb je niet geroepen. Nou, dat gebeurde 3 keer. En toen zei Eli, dan moet je zeggen, spreek Heer, uw knecht hoort. En toen hoorde Samuel het weer, bij zijn naam. En die had zijn moeder hem gegeven. En God wist zijn naam. Nou, soms geeft God wel degelijk mensen hun naam. Adam, bijvoorbeeld. Maar ook Johannes de Doper. Ook de engel zei tegen zijn vader, Zacharias, je zult hem Johannes noemen. En tegen Maria zei de engel Gabriel, je zult hem Jezus noemen. Terwijl in het Nieuwe Testament lees je nog 39 andere namen van Jezus. Maar tegen Maria zei hij, noem hem Jezus, de Redder. En soms verandert God ook namen van mensen in de Bijbel. Abraham, wat betekent God is verheven, die kwam te heten Abraham. En dat betekent vader van vele volkeren. En wat dacht je van Jacob? Wat een merkwaardige. Je denkt, zou Jacob die naam nou gekregen hebben meteen bij zijn geboorte? Of zou hij dat later gekregen hebben? Want die betekent hielenlichter, de bedrieger. En dat had te maken met het feit dat hij de hiel van zijn tweelingbroertje pakte die eerder geboren werd met zijn kleine babyhandje. Maar dat hij een linkervogel was, dat kom je uit de rest van zijn geschiedenis wel te weten. Maar toen hij gestreden had met de engel, toen veranderde God zijn naam en noemde hem Israël. Strijder Gods betekent dat. Dat is wat, je zal maar met die naam bedriegen door het leven gaan. En God verandert jouw naam en zegt, jij bent een strijder van God. En eigenlijk zou je zeggen, nou, dat moest hij ook nog meer worden eigenlijk. En dat doet je denken aan een ander in het Nieuwe Testament, waarvan Jezus ook de naam veranderde. Die heette Simon. En dat betekent, Yahweh heeft gehoord. Dat is net als bij Samuel, hè, als je een kind bent dat geboren is door veel gebed, dan geef je een kind zo'n naam. Ja, wij heeft gehoord en daarom hebben we een kind gekregen en jij bent dat kind. Simon betekent dat. Maar Jezus pakte Simon eruit en zei, ik noem jou Petrus, de rots. Nou, was hij dat nou eigenlijk al wel op dat moment? Dat was ook iemand die een naam kreeg waar hij nog naartoe moest groeien. Want als er één wankelmoedige discipel was onder het gezelschap wat om Jezus heen was, dan was het Petrus wel. En zo betrouwbaar was hij niet. Hij was verre van een rots. Maar hij groeide wel naar die positie toe. En uiteindelijk kan Jezus tegen hem zeggen, op jou zal ik mijn gemeente bouwen. Ik geef jou de sleutels van mijn koninkrijk. Dus het komt een paar keer in de Bijbel voor dat God je naam verandert. En dan lezen we hier ook dat je een nieuwe naam krijgt die niemand kent op dat witte steentje. Dat is al je teken van onschuld. Dat is al je bewijs van het feit dat jij geheiligd en gereinigd bent. En dan geeft God daar een nieuwe naam bij. Een naam die bij jou past. Zoals die naam de rots bij Petrus zou passen als de mens die hij zou worden. Zoals hij zou groeien in zijn kennis van God en in zijn leven met Jezus en in zijn positie als dat op hem de kerk kon gebouwd worden. Nou, ik heb gedacht, waar moet je dat mee vergelijken vandaag? Je kunt het een beetje vergelijken met een identiteitsbewijs waar een geheime code op staat. Een geheime pincode. Die weet jij alleen en de bank die het aan jou verleend heeft. Zo is dat witte steentje een soort van identiteitsbewijs waar niemand bij kan. Alleen jij en God. Het is een stukje intimiteit. Ik kan het goed vergelijken met het feit dat ik ooit vroeger een koosnaampje voor mijn vrouw had. Dat ga ik natuurlijk niet vertellen wat het was. Maar ik had een koosnaampje voor mijn vrouw. Zij weet het wel. En dat gebruik je half serieus. Maar toen een vriendin van haar ook zo ging noemen omdat ze dat toevallig een keer gehoord had, vond ik dat niet leuk. Want het was ons geheimtje tussen ons. Dat naampje gebruikte ik. Nou, zoiets is het ook. Dat die nieuwe naam, ja, wat daarin aanspreekt, vind ik dat persoonlijke, dat hele persoonlijke, dat God dat weet en jij het weet. En daar komt niks tussen, dat kan niet gehackt worden. Dat is alleen iets tussen hem en jou. En het is een naam die bij jou past, die alles over jou zegt, wie jij bent in zijn ogen. Je bent bij God geen nummer. Het is wel goed om te bedenken dat in die tijd dat Jezus op aarde liep, de Romeinen hun kinderen vaak geen naam gaven, maar een nummer. Denk maar, als je Quintus heette, dan was je de vijfde. En als je Tertius heette, dan was je de derde. En als je Primus heette, dan was je de eerste. En als je Decimus heette, dan was je de tiende. Octavianus was de achtste. Kinderen kregen een nummer. Dat is toch wel ontzettende armoe in relatie. En dat weten we ook uit de Romeinen. Die lieten de opvoeding van hun kinderen aan een paedagogos, aan een slaaf over. En bemoeiden zich heel weinig met hun kinderen. Maar bij God ben je geen nummer. Je bent niet de zoveelste. En je weet het wel, lees maar in Psalm 139. Hij zag zelfs jouw begin. Je bent kostbaar in zijn ogen. Jouw vormeloos begin. In de baarmoeder, dat zag hij zelfs al. En we kennen al die teksten wel. Je bent een parel waar hij alles voor over heeft. Je bent gegraveerd in zijn hand. We zijn kinderen van God. Alleen dat idee al, dat wij kinderen van God mogen zijn. En ook van hem, dat is dan ook logisch. Als je kind van hem bent, dan geeft hij jou ook een naam. Ja, zo zit het. Ik moest denken aan wat, als dat nou zo is, hè, dat wij kinderen van God zijn, dan zijn we ook broers en zussen van Jezus, als het ware. En dat klopt ook wel. Want in Matteüs 12, vers 46 tot 50, ik ga het niet lezen, neem het maar aan. In Matteüs 12, daar spreekt Jezus tot een menigte mensen en op een gegeven moment komen de discipelen bij hem en zeggen, Heer, uw familie staat buiten. Uw moeder en broers en zusters, en die willen u spreken. En dan zegt Jezus, wie zijn mijn broers en zusters en mijn moeder en mijn familie? Dat is een ieder die de wil van God doet, dus jullie ook. En hij laat ze gewoon staan. Met andere woorden, hij geeft jou en mij en de mensen toen en ons ook dezelfde positie als zijn familie van broers en zussen. En ik moet denken ook aan wat er gebeurde toen Jezus gedoopt werd in de Jordaan. En zijn bediening op aarde aanving, toen daalde een duif op zijn hoofd en er kwam een stem uit de hemel die zei, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen. Nou, dat brengt me ook weer even terug naar onze vakantie in Amerika, want wij waren er ook omdat een tweede kleinzoon van ons, vorig jaar was de eerste aan de beurt, die had zijn graduation van high school. Nou, heb je dat heus wel eens op een film gezien, denk ik. Maar het is een groot gebeuren in Amerika. Ik ben een grote fan geworden van het Amerikaanse onderwijssysteem waarbij iedereen afscheid neemt van de middelbare school op de high school. Op welk niveau dan ook, maar je studeert allemaal af op de high school. En dat is een groot gebeuren. De hele stad leeft daarin mee. De portretten staan in van de graduates, staan in de etalage. En op die zondagmiddag waarop die graduation plaatsvindt, stroomt de grote sporthal vol met 1200 mensen. En dan moet je nog iedereen zou er wel bij willen zijn, maar dat wordt zorgvuldig verdeeld, weet je, zoveel kaarten krijg je. En dan marcheren daar in hun robe met die pet op, met dat kwastje, weet je wel. marcheren daar die scholieren binnen onder Land of Hope and Glory, wat de band speelt. En één voor één ontvangen ze hun diploma, gaat het kwastje naar de andere kant, schrijden ze in die robe naar binnen en weer naar buiten. Echt een fantastisch gebeuren. Nou, daaraan vooraf ging een bijeenkomst van de kerken in het stadje waar ze wonen. Daar kregen ze een afscheidsbijbel en een toespraakje van de jeugdwerker van de Zevende-dags Adventisten. Dat was een heel ecumenisch gebeuren. En wat die man deed, dat raakte ons enorm diep. Want hij riep al die studenten, ook onze kleinzoon, ook zijn eigen dochter die erbij was, riep hij naar voren. En hij hield een kleine bijbelstudie over dat bijbelgedeelte. Wat Jezus zegt, wat God zegt tegen Jezus. Jij bent mijn geliefde zoon. En hij pakte de studenten één voor één beet. En hij zei, jij, en hij noemde hun naam, jij, Indy, dat is de naam van onze kleinzoon, Indy. Jij bent Gods geliefde zoon in wie hij een welbehagen heeft. In whom I am pleased. Dat zegt God tegen Jezus. In whom I am pleased. In wie ik lol heb, in wie ik plezier heb. En dat ouderwetse woord welbehagen, dat gebruiken we niet zo vaak meer, denk ik, maar dat zegt het heel goed wat het is. Want het betekent dat je een hegje om iets heen zet en er een bordje in zet met private property. Dat is van mij. Welbehagen. Als God zegt, ik heb in jou een welbehagen, dan zegt hij van, jij bent van mij en ik zet om jou een hegje of een hekje om aan te geven hoe onze relatie is. Dat hoort, jij hoort bij mij. Wat een prachtige gedachte is dat. En dat hoort bij die naam, die intieme relatie, die spreekt uit het feit dat God en jij alleen maar die naam kennen. We hadden het over de kleur wit, we hadden het over de naam en nu nog over de voorwaarden. Want er staat, en niet alleen maar in dit briefje, elk briefje eindigt daarmee. Wie overwint? Dat betekent dus dat er strijd is. Anders valt er niks te overwinnen. En het betekent dus dat er een vijand is. Anders valt er niks te strijden. En het is goed om ons dat te realiseren. Het is niet goedkoop. Het is niet zo van, nou gaan we in de rij staan en krijg je allemaal dat steentje. En je krijgt allemaal die zegen en het komt allemaal wel goed. Nee, er is een voorwaarde aan verbonden. Nou, wie zou die vijand kunnen zijn? Nou, je kunt er op grond van de Bijbel een paar noemen. De boze, de Satan, is de grote vijand. Maar ook de dood wordt een vijand genoemd. En de wereld is een vijand. Het wereldse systeem om ons heen dat zonder God leeft. En het vlees, onze oude mens, is een vijand. Nou, die eerste drie, de boze, de dood en de wereld, daar kunnen we eigenlijk zelf niks tegen beginnen. Wie zijn wij dat wij de duivel zouden kunnen overwinnen? Maar Godzijdank, Jezus heeft hem overwonnen. En hij zegt zelfs, in 1 Johannes 2, vers 13, daar lees je zelf dat Johannes zegt tegen jonge mensen, jullie hebben de boze overwonnen. Omdat ze zelf zo sterk waren? Nee. Omdat ze gingen staan in de overwinning die Jezus al heeft volbracht. En in 1 Korinthe 15 lees je dat de dood verzwolgen is in de overwinning. Hij heet de laatste vijand, maar hij is verslagen door de opstanding van Jezus uit de dood. En van de wereld, zegt Jezus in Johannes 16, vers 32, ik heb de wereld overwonnen, dus houd moed. Dus die overwinning over de boze en over de dood en over de wereld, die kunnen wij helemaal niet halen, die heeft hij behaald. En je hoeft er alleen maar in te gaan staan in het geloof. De boze is een verslagen vijand. We hadden vorig jaar het Lutherjaar, daar moet ik vaak aan denken. Luther had een aantal verschijningen van de boze. Heel serieus. En zeker toen hij bezig was het Nieuwe Testament te vertalen, daar zijn een aantal feiten door hemzelf beschreven. Je kent het verhaal misschien wel, hè, dat hij zijn inkpot naar de duivel smeet. Nou, of dat nou legendarisch is, of dat nou echt waar is. Maar hij schrijft zelf ergens dat toen toch de duivel naast hem stond, dat hij zei, oh, ben jij het? En gewoon verder ging met de dingen die hij deed. Nou, zo mogen wij ook met die vijand omgaan in een zekere heilige onverschilligheid. Van hij is een verslagen vijand, hij denkt wel dat hij veel kan maken. Eindelijk is hij verslagen. En dat geldt voor de dood en het geldt voor de wereld. Maar welke vijand blijft nou nog over? Ja, dat is de oude mens in ons. Die springlevend soms naast ons staat. En als je in Romeinen 6 en 7 leest, dan zie je hoe Paulus dat beschrijft. Ik wil het goede wel doen, maar ik doe het niet, want het kwade is springlevend naast mij. En heel vaak doe ik niet wat ik eigenlijk zou willen. Maar wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? God is het dank. Door Jezus Christus. Maar daar moet je ook in gaan staan. Want het vlees, ja, dat is ons ego. Dat is ons verlangen om onze eigen baas te zijn. Om te doen wat we zelf graag willen. Om zelf op de troon van ons leven te zitten. Maar dat brengt, dat is het laatste waar ik bij stil wil staan. Dat brengt wel een lastige theologische vraag naar boven. Want sommige mensen zeggen, wij kunnen helemaal niks doen. God moet alles doen en je moet maar afwachten of het een keer staat te komen te gebeuren dat God mij ja, helemaal bekeert. En anderen zeggen, ja nee, ja, je kunt wel zeggen dat God het doet, niks ervan. Je moet het helemaal zelf doen. Het moet helemaal van jouzelf komen. Doe je best, nou, dan doet God misschien de rest. Maar hoe zit het nou precies? Nou, daarvoor is interessant om te lezen wat in Openbaringen 19 bij dat witte bruiloftkleed, wat daar staat. Openbaringen 19 vers 7 en 8. En ik lees het liefst uit de oude vertaling, is het nog iets duidelijker. Openbaring 19 vers 7 en 8. Ja, daar. Ik begin het bij vers 6. En ik hoorde als een stem van een grote schare, als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen zeggende, halleluja, want de Heere onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten we blij zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen, daar heb je dat wit linnen, te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. Kijk daar nog eens goed naar. Aan de ene kant staat, dat is heel tegenstrijdig, dat het haar is gegeven. Maar wat is gegeven? Ja, dat fijne linnen, dat zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. Merkwaardig is dat. Het is gegeven en toch moet je zelf die daden, die goede daden verrichten. Om dat witte bruidskleed klaar te maken. Nou, hoe zit het nou precies? Wat doet God en wat moeten wij doen? Nou, je zou het kunnen vergelijken met wat laatst gebeurde met die jongens in die grot in Thailand. Die waren absoluut verloren, maar er werd een weg naar hen gebaand en werden ze eruit gedragen? Nee, ze moesten af en toe nog flink zelf zwemmen. En dat deed me ook denken aan een geschiedenis van mijnwerkers. Misschien wel 10 jaar terug. Was in Chili. Zaten 600 meter onder de grond opgesloten. En ze boorden een gat precies naar waar zij zaten. Zo breed dat er een capsule in af kon dalen. Er was redding. Maar ze moesten wel instappen. Ze moesten wel geloven dat hen boven naar het licht bracht. Nou, zo is het eigenlijk precies ook. God heeft voorzien in redding. Maar je moet er wel zelf instappen. En in de briefjes in Openbaring zie je dat wie overwint, dat slaat steeds op volhouden, vasthouden. Je eerste liefde weer opzoeken, trouw blijven en je lauwheid overwinnen. En je niet laten meeslepen door dwaalleer en niet laten meeslepen door mensen die je beweren dat het anders is dan zoals het in de Bijbel staat. Wie overwint? Die krijgt die witte steen. Terug naar de steen. Wat zagen we in het begin? Waarom zijn ze zo mooi glad geworden? Dat is doordat ze roffelen tegen elkaar. Ah. Misschien als je zegt, wij zijn zo'n steen. Dat je kunt begrijpen dat je tegen elkaar spoelt. Wij als mensen, als kinderen van God, slijpen zich aan elkaar. En daar word je op de duur mooier van. Je leest het in Prediker, dan wordt het met ijzer vergeleken. Gelijk men ijzer scherpt met ijzer, een mes op elkaar, zo slijpt de ene mens de andere. Ja, vaak gebruikt God dat om ons mooier te maken, want je ego slijt. En je behoefte om zelf alles te regeren in je leven, dat slijt. En je leert je steeds meer over te geven aan God, die zegt: jij bent mijn kind en ik heb in jou mijn welbehagen. Voor jou wil ik zorgen. En uiteindelijk, die witte steen die ik jou geef, daar schrijf ik jouw naam op. Wie jij werkelijk bent. En die nieuwe naam en dat witte steentje, dat wordt jouw onverwoestbare identiteit die je hebt gekregen in Jezus. Rein, geheiligd, gezuiverd door zijn bloed. Voorzien van eeuwig leven. Voorzien van alles wat nodig is om in deze wereld een godvruchtig leven te leven. En je weet zeker dat die steen er ook voor staat. Dat hij tegen jou, hoe je ook heet, wie je ook bent, zegt: jij bent mijn geliefde zoon. Mijn geliefde dochter. In wie ik mijn welbehagen heb. Om jou bouw ik een hegje. En ik zet daar mijn bordje in. Jij.